Ik heb totaal 6 vragen gehad over dit onderwerp. En ik ga ze niet alle 6 behandelen. Want per vraag, ja, daar kan je zo'n 30 minuten mee bezig zijn. Ik heb er 1 uitgekozen voor vanavond. 1 vraag van iemand. En dat was een hele, ja, ik vind een hele mooie vraag. Goed bedacht. Bedankt voor degene die de vraag gesteld heeft. Er staat als vraag: Paulus werd als eerste geroepen tot de Ecclesia op de weg naar Damascus. Werd hij in zijn nekvel gegrepen. En dan ga je nadenken, betekent dit dat alle mensen voor hem, voor Paulus, per definitie niet tot de Ecclesia, het lichaam van Christus, behoren? Ook omdat je stelt dat de Ecclesia bediend wordt door Paulus, door het evangelie, wat hij bracht. Ja, daar sta je dan. Kijk, je zou dat kunnen beantwoorden met een ja of met een nee. Maar, ja, doe dat dan. Nee, dan doe je, als je dat zo doet, dan doe je niet recht aan de schrift. En je doet ook niet recht aan degene die de vraag stelt. Want die verlangt geen ja of nee, ja in feite wel, maar die verlangt natuurlijk een onderbouwing vanuit de schrift. Je kan dit op verschillende manieren, kan je dat wellicht onderbouwen. Maar ik heb voor deze manier gekozen. Ik begin bij het begin. Er staat in Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als je nou gaat kijken in de schrift, dan zie je dat Gods plan kent eigenlijk 2 kanten. 2 gebieden. 2 kanten. Een aardse kant en een hemelse kant. Als je gaat lezen in de Bijbel, in het Oude Testament, dan zien we de aardse kant van dit plan. He? Gaan we lezen in Genesis. Je krijgt na deze zin krijg je de herschepping van de aarde. Adam en Eva, de aarde. De zondvloed bij Noach, de aarde. De roeping van Abraham, de aarde. Abraham, Isaac, Jacob, Israël, de 12 zonen, Egypte, Mozes, het volk van Israël, de woestijn, het land Kanaan, Gideon, de richteren, profeten, koningen, allemaal aspecten van de aarde. Het gaat alleen maar over de aarde. Dat gaat door tot Maleachi. En Maleachi vloeit over in de evangelie. Jezus hier op aarde. Weer de aarde. De discipelen. De Pinksterdag. Wat ontstaat? De aarde. Totdat de apostel Paulus wordt geroepen op de weg naar Damascus. En de apostel Paulus, u weet, heeft 3 zendingsreizen gedaan. En in de eerste tijd, bijvoorbeeld de eerste reis, gaat hij ook nog eerst naar de Jood en daarna naar de heiden. Gaat het ook vooral over de dingen die te maken hebben met de aarde. Totdat de apostel Paulus gevangen wordt gezet in Rome en zijn gevangenschapsbrieven gaat schrijven. Dan pakt God het thema, de hemelse kant, wordt door God weer opgepakt. Dat is zo bijzonder. God pakt in die gevangenschapsbrieven de hemelse kant van zijn plan, pakt hij weer op. Als je nou gaat kijken naar de aardse kant van zijn plan, dan is het thema van Gods plan, voor wat betreft de aardse kant, is een koninkrijk. Het gaat om een koninkrijk. Wat moest komen? Het richt zich vervolgens op een volk, Israël. die in dat koninkrijk een ontzettend belangrijke rol gaat spelen. Het principe van dat koninkrijk is heerschappij. Heerschappij op de aarde door dat volk Israël. Het einddoel van die van dat aardse kamp van zijn plan is herstel van de aarde. En ja, dat zie je eigenlijk volledig gebeuren in dat vijfde tijdperk. Hè? Een nieuwe aarde zal er komen met een nieuw Jeruzalem. Het herstel van de aarde. God zal door Christus en Israël de heidenvolken hoeden op de aarde. Tijdens dat koningschap, dat koninkrijk. Als je kijkt naar de hemelse kant van zijn plan, dan is het thema van Gods plan voor wat betreft de hemel, is niet een koninkrijk, maar is openbaring. Er wordt iets onthuld, geopenbaard. Het richt zich niet op een volk, nee, het richt zich op degene die God uitroept, uitkiest, uit de volkeren. Op de Ecclesia. Hebben we over nagedacht, hè? Twee avonden. Het lichaam van Christus. Het principe is niet heerschappij, maar genade. Hebben we ook over nagedacht, hè? De genade van God. Het einddoel is niet herstel van de aarde, maar herstel van de hemelingen. God zal door Christus en zijn volk niet de heidenvolken hoeden. Nee, God zal door Christus en de Ecclesia de hemelingen bereiken. Met zijn genade. De aardse en de hemelse kant van zijn plan. Gaan we kijken, in het kort, naar de aardse kant van zijn plan. U kon lezen, het thema van Gods plan voor wat betreft de aarde is een koninkrijk. Kan je lezen in Daniel 2, vers 44. Daar kan je lezen over dat beeld wat Nebukadnezar droomt. Weet u nog? Het gouden hoofd. Dat was zijn rijk. Daarna kwam een zilverrijk. De Mede en de Perzen. Koper. Alexander de Grote. En in de toekomst zou er een rijk ontstaan van ijzer en leem. Dat is niet het Romeinse Rijk. Nee. Nebukadnezar, hoofdstad Babylon. Daarna de Mede en de Perzen, hoofdstad Babylon. Daarna Alexander de Grote, hoofdstad Babylon. En als je dat op de kaart bekijkt, dan is dat Vierde Rijk ook wel duidelijk. Dat zal een hoofdstad Babylon hebben en het zal precies op dezelfde plaats zal dat komen. Maar dat moet nog komen, dat Vierde Rijk. Dat moet nog komen, dat is aan het ontstaan, dat Vierde Rijk. En dan gebeurt er wat. Dan droomt Nebukadnezar dat er een steen losrolt, rolt naar beneden en verbrijzelt dat hele beeld. En er staat er in de tekst, tegelijkertijd werd het leem en het koper en het ijzer en het zilver en het goud verbrijzeld. Hoe kan dat nou, hè? Want die drie rijken die al geweest zijn, die zijn er niet meer. Hoe kan dat nou tegelijk verbrijzeld worden? Nou, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn in feite allemaal dezelfde rijken. Dat wordt tegelijkertijd, wordt dat vernietigd. En die steen, die wordt een berg. Een heerschappij, een koninkrijk. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. Dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan voor de eonen. Meervoud. Dat koninkrijk zal dus bestaan in de vierde en in de vijfde eon. Een koninkrijk uit de hemel. 4 en 5. Aardse kant van zijn plan. Het richt zich op een volk. Israël. Exodus 19 vers 6. Daar zegt God tegen Mozes, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten zult spreken. God maakt al aan Mozes bekend de rol die Israël gaat spelen in dat koninkrijk. Zij zullen in dat koninkrijk gaan heersen. Israël, de aardse kant van Gods plan. Johannes de Doper, Jezus zelf en Petrus, die verkondigen dat koninkrijk in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper in Matthäus 3 vers 2. En hij zeide, Johannes, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Het stond op punt te komen, dat koninkrijk. En Jezus zegt in Matthäus 4 vers 17. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Petrus op de Pinksterdag. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden. Opdat er tijden van verademing. Dat stond op punt te komen, dat koninkrijk. Als de Joden zich als natie, als volk hadden bekeerd tot Jezus, dan was hij teruggekomen. Opdat er tijden van verademing mogen komen, van het aangezicht des Heren. En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Een tijd later, als Petrus waarschijnlijk in Babylon zit, heeft Petrus het nog steeds over de aardse kant van Gods plan. 1 Petrus 2 vers 9. Gij, echter, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, God ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Petrus verkondigt het nog steeds. Heeft nog steeds de verwachting van dat aardse koninkrijk. Waar hij en het volk van Israël, hij behoorde daartoe, een grote rol in gaat spelen. Als je het boek Handelingen leest, dan zie je dat dat verkondigen van het koninkrijk der hemelen, dat dat langzaam minder wordt. En dat op een gegeven moment in Handelingen 28 de deur van dat koninkrijk der hemelen, de aardse kant van dat plan van God, eigenlijk wordt dichtgedaan. En dan gaat er iets wonderlijks gebeuren. Want dan zit Paulus in Rome en dan gaat hij zijn gevangenschapsbrieven schrijven. En dan pakt God de draad van de hemelse kant van zijn plan, pakt God weer op. Als de apostel zijn gevangenschapsbrieven schrijft, pakt God de hemelse kant van zijn plan weer op. Kijk maar, Efeze 1 vers 10. Daar zegt Paulus dat het al wordt samengebracht, hè, dus het geheimenis van Gods wil, in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. De hemelen komen er ineens bij. Filippenzen 2 vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. Colossenzen 1 vers 20. En door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ineens komt dat hemelse aspect van Gods plan ten volle naar voren. Paulus mag dat ten volle openbaren. De hemelse kant van Gods plan. Nou, wat is dan de hemelse kant van Gods plan? Nou, krijg u weer diezelfde dia als van daarnet. We konden ook die dia ervoor, waar het ging om de aardse kant, hè, is een koninkrijk, richt zich op het volk Israël, heerschappij. Israël zal met Christus de heidenvolken hoeden, enzovoort. De hemelse kant van zijn plan, het thema van Gods plan voor wat betreft de hemel, is openbaring. Daar zijn we mee bezig geweest. Want er staat in Efeze 3 vers 10, opdat nu door de uitgeroepen gemeente, de Ecclesia, aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. in overeenstemming met het plan van Eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Openbaring. Ja, absoluut. Daar schrijft Paulus over. Het richt zich niet op een volk. Nee, de hemelse kant richt zich op diegene die God heeft uitgekozen uit de volkeren tot de Ecclesia. Het lichaam van Christus. Ja, zijn we ook mee bezig geweest. Efeze 1, vers 22 en 23. Want wat stond er ook alweer? En alles onderschikt hij onder zijn voeten, onder Christus' voeten. En hij, God, geeft Christus als hoofd boven alles aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. Het complement van hem die het al in allen compleet maakt. Ja, inderdaad. Het richt zich op de Ecclesia. Op al die mensen die God uitroept om dat instrument van de Ecclesia te vormen. Het principe is genade. Ja, zijn we ook mee bezig geweest. Efeze 2. Opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden door geloof. En dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave. Niet uit werken. Opdat niemand roemen zal. Ja, inderdaad. Genade. Einddoel is herstel van de hemelingen. Ja, daar zijn we ook mee bezig geweest. Het geheimenis van Gods wil. He, dat het al, ik zal het even voorlezen. Dat het al wordt samengebracht onder Christus. Ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil. In overeenstemming met zijn welbehagen dat hij voornam in hem. En dan komt het tot beheer van het complement van de era's. Om het al te culmineren in de Christus. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is in hem. Dus er komt een tijd dat de hemelingen hersteld worden in Christus. Worden gebracht tot dat punt dat zij zullen zijn onder Christus voeten en klaar zijn om wederzijds verzoend te zijn met God. Herstel van de hemelingen, dat zal gaan gebeuren door de Ecclesia. God zal door Christus en de Ecclesia de hemelingen bereiken met zijn genade. Efeze 2, vers 7. Wij gaan in de komende eonen Gods genade tonen, te midden van de hemelingen. Nou, je kan het allemaal vinden in de Efezebrief, die hemelse kant van zijn plan. Nou zegt Paulus van zichzelf, in Efeze 3, vers 8 tot 10, mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. Mij. Niet Petrus, niet Jacobus, niet Johannes, niet in het Oude Testament, maar mij, ik, Paulus, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën, de heidenvolken, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. Nou, de onnaspeurlijke rijkdom, daar zijn we mee bezig geweest, hè? Dat heeft te maken met de verhoging van Christus, zijn verheerlijking boven alles. En dat hij in die positie is geschonken aan de Ecclesia, aan ons. Heeft te maken dat wij de genade gaan tonen. En de veelvuldige wijsheid gaan verkondigen te midden van de hemelingen. En al die dingen die daarmee te maken hebben. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Als evangelie te verkondigen. En alle te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis. Dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Het was niet bekend. Het was niet bekend. Het was de eonen voor Paulus verborgen in God. Die heerlijkheid die Christus heeft. De heerlijkheid van de gemeente. Het was niet bekend. Het was niet bij Petrus bekend. Het was niet bij Jacobus bekend. Het was niet in het Oude Testament bekend. Maar wordt voor het eerst geopenbaard door de apostel Paulus. dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept. Een verborgen periode in Gods plan, wat nu al 2000 jaar aan de gang is. Het uitroepen van de Ecclesia, het lichaam van Christus, om straks als instrument in te worden gezet in de hemelse kant van Gods plan. Opdat nu door de Ecclesia aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt wordt. Vraag: Paulus werd als eerste geroepen tot de Ecclesia. Betekent dit dat alle mensen voor hem per definitie niet tot de Ecclesia, het lichaam van Christus, behoren? Ook omdat je stelt dat de Ecclesia bediend wordt door Paulus. Er is maar één antwoord op. Wat betekent dat? Paulus was de eerste. De eerste die die onnaspeurlijke rijkdom van God mocht verkondigen. En voor hem zit er dus niemand bij die Ecclesia. Maar dat heeft allemaal te maken met de aardse kant van zijn plan. Dat is niet zielig voor die mensen. Zo moet je dat niet zien. Maar God kiest instrumenten die hij inzet in zijn plan. Israël voor het herstel van de aarde. En de Ecclesia voor het herstel van de hemelingen. Tot zover dit antwoord op deze vraag.